En wij gaan vanavond weer naar Exodus, waar wij waren in Exodus 24, laatstelijk, waar Mozes dan, zoals bekend, eindelijk de berg beklimt, waar een wolk hem bedekt, staat er in 24 vers 15. Gedurende 6 dagen en op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk, naar omhoog kennelijk, en het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste dienstbergs in de ogen der kinderen Israëls. Dat is wat de Israëlieten zagen en wat Mozes zag, dat weten wij niet. Wij weten ook niet trouwens of het in het lichaam was of uit het lichaam. Want ja, dat is de ervaring van de apostel Paulus later, als hij kennelijk op dezelfde plek verkeert en kennelijk om hetzelfde te zien. Maar ja, dan ben ik een heel eind van dit onderwerp af. En toch eigenlijk ook niet. Want wat Mozes daar te zien krijgt, in die 40 dagen en 40 nachten, en hij had geen lunchpakketten bij zich, heb ik begrepen, zonder eten en drinken, wat dan ook waar. Maar wat Mozes te zien krijgt, dat vindt u dus in de volgende hoofdstukken. 28... Nee, zeg ik fout. 25 had ik moeten zeggen. 26. 27. 28. 29. 30. 31. En dan krijgt hij het een en ander zwart op wit mee. Het russietje, hoe noem je zoiets? Met alle respect, maar hij krijgt 2 stenen tafelen mee. En dat was het dan. En daarna krijgen wij van doen met wat er in die tussentijd, in die 40 dagen, nou ja, in de laatste dagen van die 40 dagen, als u mij vraagt, zich had afgespeeld aan de voet van deze berg. Merkwaardige geschiedenis. Maar wat wij vinden is dus dat Mozes de berg opgaat en hij komt terug met 2 stenen tafelen. Wij veronderstellen altijd dat die zogenaamde 10 woorden, want zo worden ze genoemd. Wij noemen ze gewoonlijk de 10 geboden. Dat die op die 2 stenen tafelen vermeld waren, want we snappen niet dat er, hoe er nog meer op gekund zou hebben. En als het wel kon, hoe Mozes dan die dingen nog, want dan moet het een hele grote geweest zijn, naar beneden heeft kunnen krijgen. Dan moet ik u zeggen, hij kreeg ze ook niet goed naar beneden, eerlijk gezegd, maar dat is weer een ander verhaal. Maar wat wij vinden, simpelweg, is, dat weet iedereen, Mozes was de wetgever, want we hebben allemaal die film gezien, toch? Met Charlton Heston. Mozes was de zogenaamde wetgever, of Mozes is degene die van de Heer de wet aangereikt kreeg op die berg. En er stond op 2 stenen tafelen, hetgeen als u mij vraagt volstrekt onmogelijk is. En dus wordt het dan ingekort tot de 10. Maar we kregen, ik heb niet meegeteld, maar hoeveel hoofdstukken waren het? Een heleboel. We krijgen eerst een heleboel hoofdstukken waar Mozes mee geconfronteerd wordt. En dat gaat allemaal over de bouw van de tabernakel en de inrichting, het functioneren daarvan. Iets anders wordt niet vermeld. Nou ja, iets van heilige zalfolie en de wijding van Aaron, de priesters, dat is in hoofdstuk 29 enzovoorts. Maar daar gaat het allemaal over. En dat is tamelijk uitgebreid, maar dat krijgen we hierna nog een keer. Want hierna, als Mozes dan van de berg terug is en alles weer een beetje op orde gebracht is en de schoonmaak heeft plaatsgevonden, of hoe je dat maar zeggen moet netjes, dan vanaf hoofdstuk 34 krijgen we opnieuw twee stenen tafelen. En vervolgens gaat het verder over de bouw van de tabernakel, de inrichting van de tabernakel en de priesterwijding. En daarmee is het boek afgelopen. Dus het enige wat wij nu nog krijgen na hoofdstuk 24 zijn de instructies over de bouw van de tabernakel en een verslag van de praktische uitvoering daarvan. En daartussenin de kwestie van het gouden kalf, het breken van de twee stenen tafelen en vervolgens de vervanging van die twee stenen tafelen, want hij krijgt voor garantie, zeg ik er altijd bij, u wist dat ik dat ging zeggen, toch? Nee. Hij kreeg voor garantie kreeg hij een stel nieuwe, een tweede set. Ik vind hem persoonlijk wel aardig. Ik zal u zeggen waarom. In die tussentijd krijgen we in al die tussenliggende hoofdstukken en nog volgende hoofdstukken alleen maar de instructies over de bouw van de tabernakel. Maar het is juist in de tabernakel dat uitgebeeld wordt dat de Heer weliswaar een verbond sluit met Israël, hier, bij de Sinaï. Maar dat er van dat verbond weinig terecht zou komen. Het heet later in Jeremia 31, mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. En in hetzelfde Jeremia 31 wordt gezegd door de Heer dat hij een nieuw verbond zou maken. En dan kan je toch niet ontgaan dat dat wordt uitgebeeld in de twee stenen tafelen die verbroken worden en waarvoor een volgende set in de plaats komt. Uitbeelden dus een nieuw verbond. En mocht u dat nog niet duidelijk zijn, dan krijgt u later het verhaal nog een keer, want we krijgen daarna alsnog een boek dat genoemd wordt Deuteronomium. En Deuteronomium betekent letterlijk de tweede wet. En daarin lees je ook een hoofdstuk waarboven staat vernieuwing van het verbond. En zoiets. Daar zijn we niet aan toe, daar houden we ons nu niet mee bezig. Maar ik probeer u duidelijk te maken dat van meet af aan, en de meet lag bij de Sinaï, dat van meet af aan vaststond dat dit verbond, dat hier gesloten wordt, het zogenaamde Mosaïsch verbond, dan wel het verbond der wet, ook bekend later als het oude verbond, dat dat geen stand zou houden. En dat was er ook niet de bedoeling van, dat het stand zou houden. Maar ja, ik weet het, wij, ik zeg wij, maar anders moet ik zeggen u, maar dan, ja, maar goed. Wij mensen schijnen geneigd te zijn, blijken geneigd te zijn om te denken dat God er is voor ons. Ik las het vanmorgen nog in de krant, waarvan ik de naam niet zal noemen, want het was een column van, weet die man, Hoogland enzovoort. Er kwam weer in voorbij dat iemand jong was overleden, een dame van net in de 30 of zoiets, en ik weet niet meer hoe ze heette, en die liet één kind achter van 1 jaar, en er stond, en de volgende zin was dan een bewijs, opnieuw een bewijs, dat er geen God is, dat God een verzinsel is. Ja, dan denk ik, moet ik nou die man een brief schrijven, of hoeft niet natuurlijk, hè. Dat is, ja, ik hoop altijd dat iemand anders dat dan doet. Want ik zou niet weten hoe ik dat doen moest. Die God waar hij het over heeft, is ook inderdaad een verzinsel. Dat is mijn God niet. Men denkt namelijk dat goden er zijn voor het welzijn van de mens. Daar hoef je maar even over na te denken om te begrijpen dat dit onzin is. Maar ja, daar schijnen ze niet op te komen. Want het betekent dat die God dan ondergeschikt is aan de mens, dus. Maar velen denken dat dat zo is. En dat wij met onze ellende en noden en behoeften en vragen en tekortkomingen gaan we naar de Heer en leggen het hem voor en zeggen, wilt u dat even invullen alstublieft? Jazeker. Dat zou een ander woord volgen nu, maar... Zo, wilt u maar even tokken? Of wilt u maar even schuiven? Wilt u maar even iets enzovoorts? En als dat dan zou gebeuren, dan denkt Hoogland kennelijk... Rob, ik weet ineens de voornaam weer. Dan denkt Rob Hoogland zeker dat God inderdaad echt bestaat. Maar ja, dan heb je het toch over iets anders dan over die God van de Bijbel. Die is er niet voor ons. Wij zijn er voor hem. Schepping is toch tot eer van de schepper? Toch? En de bedoeling was niet dat God ons zou zoeken, de bedoeling was dat wij God zouden zoeken. Nou ja, het staat in Handelingen 17 en dat wordt geventileerd daar in Athene, op de Areopagus, waar anders? Ik bedoel, dat betekent dat de hoogste waarheid is dus. En zo is het maar net. De mens is er om God te dienen en niet andersom. En het punt is dat als de mens zou moeten leven volgens die wet die God hier geeft, dan zal blijken dat daar niks van terechtkomt. En dat is wat God demonstreert in de loop van de geschiedenis. En hij doet dat via dat volk dat hij nou eenmaal speciaal verwekt heeft. In die schepping, die hij ook speciaal verwekt heeft, maar dat terzijde. Maar speciaal via dat volk dat hij speciaal verwekt heeft om hem te dienen. Dat wil zeggen, dat goddelijke waarheid, dat is een pleonasme. Dat waarheid geïllustreerd wordt door God via en aan dat volk, aan Israël. En om te demonstreren dat wet, namelijk religie, kortom inzettingen en geboden, want zo worden ze in het Nieuwe Testament alsnog genoemd in Colossense, om te demonstreren dat inzettingen en geboden niet werken, dat de mensen geen baat bij heeft en bovendien dat die dingen ook nog een verkeerde werking hebben, omdat het punt 1 de zonde doet toenemen en punt 2 het verblindt de mens voor de waarheid. Om dat te demonstreren gaf God de wet aan Israël. Dat is het. Dan had hij een beroerde baan, die Mozes. Dit is ook zo. Ik heb alleen begrepen dat hij nog gecompenseerd gaat worden, maar later. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar dit is wat hij moest doen. Die wet geven ter demonstratie. En verbazend genoeg, tot vandaag wordt dat gedemonstreerd. Want de verblinding, ik weet niet of u het nog zeggen mag. En daarna zegt u, maar daar trek jij je toch niks van aan. En dan zeg je, ja, daar trek ik me wel wat van aan. Maar niet zo heel veel. Maar ik wilde zeggen, want de verblinding van het Joodse volk is dan toch, zullen we zeggen, spreekwoordelijk. Wat moet je er anders van zeggen? Het is bijna absurd. Hoe dicht je bij de waarheid kunt zijn, hoe je de waarheid in handen kunt hebben en er toch niks van kunt begrijpen. En begrijp je me goed? Ik zei dat nu over het Joodse volk dat tot vandaag aan de wet vasthoudt. In ieder geval iemand die dat zo doet, die wordt geacht in elk geval Jood te zijn. Verder weet men het nooit zeker. Maar dit in ieder geval wel, Jood in religieuze zin. En daarom moet ik u zeggen dat ditzelfde geldt voor alle religie. En aan het Jodendom wordt het expliciet, uitdrukkelijk, theatraal geïllustreerd. Ik bedoel, dat is een echte demonstratie. Je vindt het verschijnsel in alle religie, zelfs als het christendom heet. Echt wel. Maar je vindt het gedemonstreerd op theatrale wijze in het Jodendom. Want is dat dan niet theatraal? De kleding die men draagt, de bewegingen die men maakt, de show waarmee men over straat loopt en absurde wijze waarop men zich kleedt enzovoort. Is dat niet theatraal dan? Nou ja. Maar de waarheid, ik heb ze zelf meerdere keren horen zeggen, de rabbies, van ja, waarheid, daar gaat het bij ons niet om. Het gaat bij ons om wet, het gaat bij ons om voorschriften, om regels, om tradities, waaraan we ons houden, volgens welke wij leven, enzovoorts. Nou ja, dat is wat ze zelf zeggen daarover. Of ze zich er ook aan houden, nou ja, dat weten we allemaal, dat is zeer betrekkelijk. Dat hangt er vanaf. Want als ze eronder uit kunnen, gaan ze eronder uit. En dat doen niet alleen Joden, dat doen ook zogenaamde christenen, dat doen ook moslims, enzovoorts. Onttrekken zich ook aan hun eigen wetten, maar het is vooral voor de show. Dat zegt de Bijbel ook, het is om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. En men denkt dat het respect afdwingt. Ja. Ja, maar hoe moet je respect hebben voor mensen die stekenblind zijn? Bewust. Die niet vragen naar de waarheid. En die het zelfs verbieden om de naam des Heren uit te spreken, laat staan, aan te roepen. Enzovoorts. Dat blijven moeilijke zaken, begrijp je me goed. Wat mij betreft zijn beminden om der vaderen wil. En dat zeg ik niet zomaar, dat meen ik ook echt en van harte en heel oprecht. Maar ja, ze staan vijandelijk, dat zegt de Bijbel ook, tegenover het evangelie, tegenover Christus en tegenover ons uiteindelijk dus ook. Zeker wel. Blijft een moeilijke aangelegenheid. Maar het is maar dat u die wet niet overwaardeert. De wet in zichzelf mogen dan zijn. Heilig, rechtvaardig en goed, zegt de Bijbel ook. Dat is ook zo, daar mankeert het niet aan, maar hij werkt niet. Omdat hij gelegd is op het vlees. En het vlees zakt erdoor. Dat wil zeggen, komt erin om, kan het niet dragen. Dat is het. En dat zegt gewoon wat de Bijbel letterlijk zegt. En dat is ook de bedoeling, want de bedoeling is in de heilsgeschiedenis onder andere om aan te tonen de zondigheid van de oude mens en feitelijk van de hele oude schepping. En mocht iemand ooit zeggen, ja, maar als ze maar een goede wet gehad hadden, dan zou het wel beter gegaan zijn. Nou ja, die goede wet is er en gaat niet beter, gaat juist het tegenovergestelde. En daarom is dat zo. En daarna wijs ik erop dat degenen die de wet propageren tot vandaag, omdat die zo goed is en omdat de mens niet zonder kan, voor hen zeg ik dan, de wet wordt pas gegeven na 2500 jaar. Dus al die tijd heeft Abraham bijvoorbeeld, heeft het zonder wet moeten doen, Noach ook trouwens. Was het niet? Werd pas gegeven na pak een beetje 2500 jaar vanaf Adam. En bovendien dan alleen nog maar aan dat volk dat net uit Egypte verlost was. En iets meer dan 1000 jaar later wordt concreet vastgesteld door de Heer, mijn verbond, het welk zij gebroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, dat was ongeveer 600 voor Christus. Dus je moet voorzichtig zijn om te zeggen, ja, de wet, dat is het oude verbond, dat is van Adam tot Christus. Dat is dus niet zo. Het begon pas 2500 jaar later en 600 voor Christus was al afgelopen. Alleen Toen moest het judaïsme nog opgericht worden. In Babel. In de Babylonische ballingschap. Hebben jullie dat nog? Dat u dat weet te relativeren, hoe dat met die wet zit. En het wordt hier ook meteen gedemonstreerd. Want als Mozes met die stenen tafelen dan van de berg komt. Maar dan moet ik een heleboel bladzijden omslaan. Als hij dan van de berg komt. Dan gooit hij ze stuk. Dat is in hoofdstuk 32 vers 19. En het geschiedde als hij aan het leger naderde, toen kwam hij dus weer van de berg af. Na 40 dagen en het kalf en de reien zag dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij dus tafelen uit zijn handen wierp en dezelve beneden aan de berg verbrak. Niet hij liet ze van schrik uit zijn handen vallen. Hij smeet ze kapot. En als u het mij vraagt, was dat niet een vergissing, niet een ongelukje, maar was dat zijn opdracht? Dat wil zeggen, Mozes in hoge mate fungeert als de personificatie van de wet. Zo van, daar is de wet in eigen persoon. De wet van Mozes. En voor huiswerk zoek je eens op waar de naam van Mozes staat, terwijl de man helemaal niet bedoeld wordt, maar terwijl de wet bedoeld wordt. Nou ja, in het Nieuwe Testament een paar keer in elk geval. Het Oude weten ze gauw niet, maar het Nieuwe zeker. Van Paulus wordt gezegd dat hij leerde van Mozes af te vallen enzovoorts. Ja, van Mozes heeft Mozes niks mee te doen. Dat is de wet. Of Mozes heeft u gezegd, maar ik zeg u. Enzovoorts. En of Mozes het gezegd heeft, gaat niet over Mozes, het gaat over de wet. Enzovoorts. En wat Mozes dus doet, is die twee stenen tafelen kapot gooien. Maar Mozes staat voor de heerschappij van de wet en wat daar gebeurt. En dan is de wet niet te handhaven. Zo is dat. En dat demonstreert hij. En daarna volgt eventueel, maar dan ben je weer een paar hoofdstukken verder, dat de Heer zegt, oké, nu komt er een nieuw verband. Nou ja, uitgebeeld in twee nieuwe stenen tafelen. Maar wat ik je aan het vertellen was dit, dat in de tabernakel zelf, want daarin is die geschiedenis ingebed. Je krijgt hoofdstukken over de tabernakel, dan krijg je het gouden kalf en een stuk smijten van de twee stenen tafelen, de komst van nieuwe, en dan gaat het weer verder opnieuw over de tabernakel. Maar de tabernakel zelf wordt door Paulus heel kort samenvattend beschreven, omdat hij er van stuk tot stuk niks over wil zeggen, zegt hij in Hebreeën 9. En Paulus zegt dat wel, de tabernakel, dat waren er twee. De eerste tabernakel en de tweede tabernakel. Wij hebben een jargon, ontleend aan onze Statenvertaling bovendien. En wij noemen het zo niet. Paulus noemt het zo in Hebreeën 9. De eerste tabernakel en de tweede tabernakel. Maar leg het maar naast de eerste twee stenen tafel en de tweede stenen tafel. Stenen tafel. Of het eerste verbond en het tweede verbond. Of het oude en het nieuwe verbond. Want daar gaat het over in Hebreeën. En dat is waarom Paulus het daar aanhaalt. Wij noemen het het heilige. En het heilige der heiligen. En ze worden van elkaar gescheiden door een gordijn. Waar je verder niet veel mee kunt, want per slot, het was een gordijn dat hing voor het heilige en het was een gordijn dat hing voor het heilige der heiligen. Alleen het eerste noemen wij de deur en het tweede noemen we de voorhang. Of het voorhangsel, dat is ons jargon. Maar het is gewoon een gordijn. Allebei. Of het is allebei een voorhangsel. Er is uiteraard verschil, Want bij die tweede kom je alleen als je eerst door de eerste gegaan bent. En dat is omdat het de uitbeelding is van een van de meest essentiële waarheden van de hele heilsgeschiedenis. Je komt eerst terecht in de geschiedenis, bedoel ik, kom je eerst terecht in het oude verbond. Der wet, dat is hier in Exodus al. De voorgaande 2500 jaar, dat is vervat in Genesis. Dus hier in Exodus kom je terecht bij het Mosaïsch verbond, om zo te zeggen, de wet die uitgebeeld wordt in het eerste vertrek van de tabernakel, of gewoon in de eerste tabernakel, of gewoon in het heilige, hoe je het maar genoemd had willen hebben. En daar stond dan, ook volgens Hebreeën 9, daar stond dan de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden. Want ik ga met u die tabernakel niet bespreken, hoor, al die hoofdstukken. Exodus bespreek ik, dus ik noem het wel en ik vertel u dat die geschiedenis zo ingeklemd zit. De rest van het boek is de tabernakel en daartussenin vind je stenen tafelen, gaan stuk, komen nieuwe stenen tafelen. Dat is het. Het is hetzelfde verhaal. Want het heilige met de kandelaar en de tafel der toonbroden, dat is de uitbeelding van het oude verbond. Strikt genomen, daar stond ook het reukofferaltaar. Maar die hoorde eigenlijk rechtstreeks bij de ark des verbonds, die aan de andere kant van het voorhangsel stond. Zo wordt het beschreven in Hebreeën 9. Maar toen maar. Maar het heilige is een beeld van dat oude verbond. En het heilige der heilige achter het voorhangsel, dat is een beeld van het nieuwe verbond. Het tweede, daarom heet het ook de tweede tabernakel in Hebreeën hoofdstuk 9. En Paulus legt het daaruit en zegt dat het nu eenmaal zo geregeld was dat er altijd dienst gedaan wordt in het heilige. De uitbeelding van het oude verbond der wet. Maar dat eenmaal per jaar, historisch, dat volgens de voorschriften eenmaal de hoge priester en alleen de hoge priester zou ingaan in het heilige der heiligen, zijnde de tweede tabernakel dus, en dat niet zonder bloed, om te naderen tot de ark des verbonds en tot het zogeheten verzoendeksel, tot de cherubim waar de Heer geacht werd te zetelen en te spreken enzovoort, eenmaal per jaar. En Paulus zegt in Hebreeën 9 dat de uitbeelding is van het nieuwe verbond, zoals dat ooit zou aanbreken en inmiddels aangebroken is. En hij maakt er melding van dat volgens de voorschriften van de grote verzoendag waarop dit plaatsvindt, als de hoge priester ingaat in het heilige der heiligen, dan bij die gelegenheid en op die dag is de dienst in het heilige gestopt. Dan mocht niemand aanwezig meer zijn. Hetgeen uitbeeldt, want dat is de strekking van zijn verhaal in Hebreeën 9. Hetgeen uitbeeldt, want als eenmaal het nieuwe verbond zou aanbreken, zou er niemand meer dienst doen onder het oude verbond der wet. Hebben u dat? En iedereen weet, nou niet iedereen, maar iedereen kan weten dat de strekking is niet alleen van Hebreeën 9, maar van de hele Hebreeënbrief. Namelijk dat wij als gelovigen niet leven onder de Mosaïsche of Joodse wet. Nou ja, men maakte van de Joodse wet, maar de Bijbel zegt gewoon de wet, de Mosaïsche wet, het oude verbond. Daar gaat het over. Wij leven onder het nieuwe verbond. En en passant, dat wil zeggen in het voorbijgaan, wordt dan ook nog gezegd dat het ingaan in het heilige der heiligen overeenkomt met het ingaan niet alleen in het nieuwe verbond, maar ook met het ingaan in de hemel zelf. Waardoor wij dus hebben een heerlijke woning daarboven, zoals we zojuist hebben gezongen. Hebben u dat nog? Het hele idee van die tabernakel, ik haal het nu uit Hebreeën 9 en met opzet zoek ik het niet op, maar dat zou je moeten doen. Met opzet doe ik dat nou even niet, omdat ik hier ben in Exodus en daar heb je hoofdstukken lang die instructies over de tabernakel. onderbroken door Mozes komt van den berg, loopt als het ware tegen die, dat gouden kalf op, gooit je stenen tafelen kapot en wordt door de Heer geroepen om dan uiteindelijk dan maar een ander stel te halen. Nou ja, dan maar een ander stel te halen. Ik zeg het nou net alsof het een verrassing was en het niet zo de bedoeling was, maar ik moet u zeggen, het was wel zo de bedoeling. Het beeld meteen hetzelfde uit. Hebben jullie dat? Ja. Wat er nog bij komt, dat het leven onder de wet noodzakelijkerwijze, ik zeg dat met nieuwtestamentische uitspraken in gedachten, dat het leven onder de wet noodzakelijkerwijze leidt tot het verlies van God, men raakt God kwijt. Het judaïsme vandaag beeldt dat nog steeds uit. En op, ja, hoe moet ik dat zeggen, op potsierlijke wijze, is dat een goed woord dan? Want als er één ding verboden is bij de Joden, is het het noemen van de naam des Heren. Dat zei ik toch? Men is daar God kwijt. Men heeft wel een religie, maar men is God kwijt. En men heeft volgens tradities, of dat de wil van God is, ja, dat maakt ze ook echt niet uit hoor. Want daar gaat het niet meer over. Men raakt de waarheid kwijt en de Heer Jezus zegt daarover in zijn dagen al. Hij zegt, dat zijn jullie eigen geboden waar je onder leeft. En je doet dat om je aan die van de Heer niet te hoeven houden. Maar die van de Heer, de instructies van de Heer, zal beginnen niet met ik ben de Heer uw God en gij zult niet zo zeggen, zult niet zo. De instructies van de Heer beginnen ongeveer met indien gij van harte gelooft en met de mond beleidt enzovoorts. Dat vind je in Genesis al terug. Nou, in ieder geval bij Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En die termen die ik net gebruikte zijn in Deuteronomium 30 trouwens. Nou ja, ga er maar niet verder op in. Maar het principe blijft dat waar men gesteld is onder de wet, raakt men de waarheid kwijt en het ontaardt in een vormendienst, in een uitwendig iets waar het hart ook niks meer mee te maken heeft en waar waarheid verre te zoeken is. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden, staat er in Johannes 1. Dat is wat ik u probeer te vertellen. En het wordt hier geïllustreerd, want kijk je, natuurlijk, als je ethiek bedrijft, dan krijg je altijd die vreemde problematiek waar je nooit meer uitkomt. Dat is die van, oké, Mozes is op de berg, oké, die krijgt die instructies en dan kom ik terecht in hoofdstuk 32, want daar gaan wij verder. Nu kom je terecht in hoofdstuk 32, toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen. Hetgeen trouwens net vermeld wordt zo ongeveer in de daarvoorgaande verzen. 31 vers 18. Hij gaf aan Mozes als hij met hen op de berg Sinai te spreken geëindigd had de twee tafelen der getuigenis. Tafelen van steen beschreven met de vinger Gods. En daarmee komt hij van de berg af. Dat is in 32 vers 19. Maar intussen toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen. Dat wil zeggen, het duurde wat lang. Hoe lang? 40 dagen. En ze wachten niet tot die 40 dagen om waren. Ze waren al eerder begonnen met wat hier vermeld wordt. Namelijk met het maken van en inrichten van het gouden kalf. Dus ik denk nou, Een week of vier, 30 dagen, hebben ze moeten wachten, hebben ze zonder Mozes moeten doen. En toen staat er, Toen verzamelde zich het volk tot de Aaron, want democratisch waren ze. Verzamelde het volk zich tot de Aaron en ze zeiden, want Mozes had toch gezegd, Aaron blijft achter bij jullie en hur, en als er wat is, dan kun je het aan hem vragen. Hebben we vorige keer besproken, dus toen maar. Nou ja, daar maken ze gebruik van. Ze gaan naar Aaron en ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Misschien is hem wel wat overkomen. Nou ja, ja. En ineens worden de bakens verzet. Ineens dan is Mozes weg, meteen afgeschreven. En Aaron wordt aan het werk gezet. Die stond immers in dienst van de Heer. En anders stond hij in dienst van Mozes. En nu ineens komt het volk tot hem. Onder het motto, jij gaat daar toch over, nou ja, de echte priesterwijding moest nog komen trouwens, maar vooruit. Verzamelde zich het volk tot Aaron, zei tot hem, stop, maak ons goden, of maak ons een god hoor. Dat kan net zo goed, want Elohim is het woord dat weliswaar in meervoud schijnt te zijn, maar toch heus fungeert als de aanduiding van de God van de Bijbel, Jehovah Elohim. Dat het een meervoudsvorm is, nou ja, men heeft het hier in meervoud vertaald, maar dat net zo goed een enkelvoud kunnen zijn, is een keuze. Maak ons God, een God, die voor ons aangezicht gaan, wordt het dan als het meervoud is. Maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, maar hij maakte heus maar één gouden kalf, dus het was het toch maar een enkelvoud. Maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypte uitvoerde, we weten niet wat hem geschied zij. Ook een vreemde uitspraak, want het was Mozes niet die hem uit Egypte uitgeleid heeft. Dat was de Heer. En zo beginnen die 10 geboden ook, weet je wel, die opsomming die we eerder besproken hebben. Ik ben, die is al grappig natuurlijk, ik ben, omdat de naam van Jehovah al ingenoemd wordt feitelijk. Maar ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgevoerd, enzovoorts. Dat was Mozes niet, maar ze zijn God al vergeten. En nou moeten ze er zelf een maken. Nou ja, Mozes gaat dat doen. En geen woord van protest van Aaron moet dat doen, moet ik zeggen. Maar en geen woord van protest lezen wij van Aaron. Hetgeen niet wil zeggen dat hij niet geprotesteerd heeft. Maar ja, dat doet er weinig toe. Hij deed het. Aaron zeide, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen, uw dochteren zijn en breng ze tot mij. Ze hebben er later, Mozes en Aaron hebben er later discussie over, waarvan we enige woorden vinden. Maar het punt blijft dat de Heer zowel Mozes als Aaron als dit hele volk gebruikt ter demonstratie in zijn dienst. Daarom blijf ik altijd verder van die ethiek, namelijk van die kritiek op of Mozes het wel goed deed, of Aaron het wel goed deed, en of het volk het eigenlijk wel goed deed. Weet ik veel, dat weet ik niet. En ik weet niet wat het idee van Aaron was toen hij gehoor gaf aan de wens van het volk. Wat ik wel weet, is dat wat hier gebeurt symptomatisch is. En dit is pas op bladzijde 97 van je Bijbel. Maar ja, het is bepalend in hoge mate voor de hele menselijke geschiedenis. God doet wat. En de mens weet ervan, maar de mens raakt God kwijt, verliest zijn geloof, zijn vertrouwen op God, en maakt zich dan zelf één God, inclusief één religie. En dat is wat die dienst aan dat gouden kalf dus uitbeeldt. Het is trouwens ook helemaal niet nieuw, dat kalf. Dat wil zeggen, het wordt hier wel nieuw gemaakt. Maar het idee, zo van maak ons een gouden kalf. Misschien hebben ze een commissie benoemd in de gauwigheid om te bepalen hoe dat afgodsbeeld eruit moest zien. En ze zijn weinig creatief geweest, moet ik u zeggen. Want als u mij vraagt, hebben zij het kalf geleend van Egypte, waar ze vandaan kwamen, een paar weken terug. Want ja, in Egypte, daar hadden ze nogal wat mogelijkheden hoor, nogal wat goden in allerlei gedaanten. En soms in dezelfde gedaante met dan weer een verschillende kop erop. Maar toen maar weer. Maar een van de godheden in Egypte was de heilige stier. Dat was er maar één. In India hebben ze de heilige koeien. Dat zijn er een heleboel. Dat heb je altijd met de vrouwelijke kant. Dat is altijd de veelheid. Ja, sorry, dat is zo, ja. Maar goed, in Egypte hadden ze de heilige stier. Als het beest doodging, moesten ze er een ander voor in de plaats hebben. Maar de heilige stier, de apis heette dat. Om het verwarrend te maken voor ons. Maar ja, want het was een stier. En als Israël dan uit Egypte, met de stier, geboren is als volk, wat zouden zij dan als God kunnen meenemen? Nou, doe maar een kalfje dan. Zoiets. He? Later was het, doe er maar twee. Want we zijn toch een volk van eerstgeborenen. Met een dubbel deel. Maar daar ben je weer een paar honderd jaar verder. Want dat was in de dagen van Jerobeam. Na de splitsing, de scheuring, zo je wilt, van het Rijk van Israël, waarbij Jeruzalem met een eventuele, dan met een tempel, en met een eventuele tempeldienst, voor zover ze daar wat mee gedaan hebben, ja, dat was deel van het tweestammenrijk van Juda en Benjamin. En het tienstammenrijk onder leiding van de stam van Efraïm, de eerstgeborene onder de stammen van Israël. Ja, die hadden toen geen tempel en geen religie feitelijk meer. En die hebben toen zelf wat uitgevonden, want ik zei u toch, godsdiensten, dat bedenken mensen zelf. Daar hebben we de grote denkers van de mensheid voor, om dat uit te denken met hulp van van wat inspiratie, zal ik maar zeggen. Maar goed. En toen vond Jerobeam ook weer het gouden kalf uit. Hij haalde het weer van stal, denk ik altijd. Maar toen werden het er ineens twee. Zodat er altijd wel ergens zo'n gouden kalf in de buurt was, om te voorkomen dat de mensen zouden zeggen, nou, het is handiger om naar Jeruzalem te gaan, om die God te aanbidden. En ik wijs u er maar op, dat ook de God van de Bijbel, dus de God van Israël, bij gelegenheid wordt uitgebeeld door één stier, door één rund, door één os, of hoe het maar vertaald is geworden. Dat weet je toch, hè? Een van die vier cherubim, toch? Nou ja, maar men maakte het zelf, ook onder Jerobeam. En er moet er nog een feest bij komen. En die maakte toen ook een feest. Dan een maandje later, geloof ik, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar vooruit maar weer. Weinig origineel, vandaar dat al die godsdiensten in wezen op elkaar lijken. En vandaar dat sommigen, omdat men nou eenmaal meent naar eenheid te moeten streven onder de mensen, heeft men uitgevonden dat al die verschillende goden in werkelijkheid toch één en dezelfde zijn. En je ruikt Babel. Niet? Bij Babel moesten ze toch alles bij elkaar houden. En Babel is weliswaar de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Alle godsdiensten worden geacht uit Babel afkomstig te zijn. Maar als je het nazoekt, dan kom je tot de conclusie dat het toch allemaal dezelfde God is. Alleen het is niet van de Bijbel. Het is de God deze eeuw. De koning van Babel heet hij bij gelegenheid. Nou ja, in het verleden, maar in de toekomst ook. Je bent bij de duivel terecht. Heb je dat nog? En voordat je het weet dus, ben je God, schepper van de hemel en aarde, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob kwijt. En heb je de duivel ervoor in de plaats. Zo gaat het. En dat wordt hier ook gedemonstreerd. Want dit is in wezen een belangrijk aspect van de geschiedenis van Israël later. Men raakte God kwijt en ging over tot wat anders. Zoals onder Jerobeam de kalverendienst, afgezien daarvan, ze waren al lang overgegaan tot Baaldienst. En dat werd ook een beetje standaard in, met name onder de 10 stammen. Maar zeker in Israël, ja. En dan was er nog het een en ander, maar ik bespaar u dat nog maar even. Misschien dat we er later op terugkomen. Waar het maar om gaat is dat Aaron geronseld wordt. En Aaron die zegt, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn en breng ze tot mij. En toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en zij brachten ze tot Aaron. Merkwaardige wijze. De oren. En als ik dat lees, dan denk ik, wat wist Aaron? En waarom doet hij dat zo? Nou ja, kijk wat uitgebeeld wordt natuurlijk. Nou, laat ik het andersom zeggen. Wat is het sieraad van, de oor, van het oor? Oorsierselen. Dat het horen kan. Toch? En als het niet kan horen, kan je er wel van die dingen aanhangen, maar dat is, ja.
Hier op Urk doen ze dat heel veel natuurlijk. Hè?
Ja, op Urk is een heel aparte gewoonte natuurlijk. Ja.
Ik blijf doof.
Kijk, wat uitgebeeld wordt, is dat de oren niet meer goed werken. En dat de waarde van het oor vermindert. De gouden oorsierselen. Natuurlijk had ik eerst moeten zeggen, wat leren wij daaruit? Ja, dat die Israëlieten uit Egypte afkomstig, dat die Israëlieten allemaal oorsierselen droegen. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Maar het heeft dan toch niet lang geduurd. Ze gingen eraf. Dat is het. En wat drukt het dus uit? Dat men niet hoort naar het woord van God. Men heeft die oren niet nodig. Om een godsdienst te ontwikkelen heb je geen oren nodig. Hoef je niet te luisteren. Dat komt uit het hart van de mensen voort. Zou je gedacht zijn wat er uit het hart van de mensen voortkomt? Aan onzin, aan flauwekul, aan waardeloze spullen en gedachten enzovoorts. Want waar het over gaat is dat de mens zijn oor zou neigen tot de Heer. Hoort naar mij en uw ziel zal leven, heet het in Jesaja 55. Hebben jullie dat nog? Neigt uw oor tot mij, enzovoort. Maar ja, oorsierselen. Breng ze tot mij. Ik denk dus dat de Aaron heel goed geweten heeft waar hij mee bezig was. En ik denk dat het van Gods hand ook zo gestuurd is geworden. Maar dat staat er allemaal niet bij. Maar goed, dat doen ze dan. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en we hadden ze toch niet meer nodig. Hun oor ook niet. En hij bewierp het met een griffie. Kortom, hij maakte een gegoten kalf daaruit. En dat ik zei kortom, dat is omdat hij natuurlijk eerst een gegoten kalf maakte om het daarna te bewerpen met een griffie. Je kan het niet in de omgekeerde volgorde doen. Eerst bewerpen met een griffie en dan een gegoten kalf eruit maken. Hoewel je natuurlijk kunt bedenken dat je met een griffie de mallen maakt. Met gutsen en beitels en messen en waar het maar mee was. En met schaven en scheurpapier. de mallen maakt om daarna het gouden kalf te gieten. Maar mij maakt het niet uit. Ik denk dat je gewoon eerst zo'n ding giet en dat je... Maar zo technisch ben ik ook niet. Maar dat je zo'n ding eerst giet en dat je het daarna bewerkt, afwerkt. Tenminste, ik heb heel wat bouwpakketten, hoe heet het, die dingen, van die model motorfietsjes in elkaar gezet vroeger. Enzovoort. Het zat allemaal gegoten aan elkaar, weet u wel. Dan had je een onderdeel nodig, moest je afknippen en daarna alle randjes bijveilen, schuren, dat het echt paste enzovoort. Want anders dan kwam er niks van terecht. Dat deed je dus pas later. Je hebt eerst het grove gegoten spul en daarna moet het bewerkt worden. Heb je dat nog? Gegraveerd. Tegenwoordig is het niet meer zoveel, maar vroeger waren al die koperen blaasinstrumenten, die waren ook allemaal gegraveerd. Daar hadden ze ook hun naam vandaan, maar die namen zal ik maar niet noemen als ik hier achter de lessenaar sta. Maar het was met gravure. En je kon ze ook bestellen zonder gravure, maar ook met enzovoort. En dat is het laatste wat gebeurt. Zelfs nadat het al gelakt is enzovoort. Komt er. Worden figuren of namen ingegraveerd enzovoort. Kostbaar, dus wordt nauwelijks meer gedaan. Maar wel heel mooi. En zo is dat nou eenmaal. Hoe dan ook, er werd een gegoten kalf. Een kalf gegoten. En hij bewierp het met een griffie. De aardigheid is dat wij kennen de griffie. Nou ja, ik heb zelfs nog de griffie gekend als een griffel. Want ik zweer het u dat ik op de lagere school nog geschreven heb op een... op zo'n lei, heette dat, hè? Op lei, en dan met een griffel. En dan dat kon je dan weer uitvegen en zo. Ja. Ik weet niet, is daarna snel afgeschaft, geloof ik, maar... Toch maar, een griffie. Een griffel, dat komt van het woord graveren. Want graveren doe je met een griffel. Nou ja, wij doen het met een elektrisch machientje tegenwoordig, maar dat terzijde. Maar dat is een kraspen van mijn part. Dat is wat het is. Maar de griffie wordt gebruikt om te schrijven. Kijk, en wat hier wordt uitgebeeld is... Het ontwerpen van een religie, van een godsdienst. Dat begint met het schrijfwerk. Met het schrijven van een boek. Nou ja, eigenlijk dus een wetboek. Een boek met voorschriften en regels, op een of andere wijze. Je kunt ook beginnen met een verhaal te beschrijven... van de grondlegger van die godsdienst die het uitgevonden heeft... en dan schrijf je zijn biografie. Dus dan krijg je een soort biografie van Mohammed. Nou ja, zoiets. Maar dat moet geschreven worden. En zo kennen wij de I Ching. Nou, die kennen wij niet, maar dat, laten we zeggen, wij weten ervan... De I Ching, je hebt ook de Veda's, kent u die, de Veda's? Nee. Oh, je hebt ook een boek van Mormon. En ik zoek nog naar die Babylon, maar ik wil me niet binnenschieten. Maar dat zijn de heilige boeken die ten grondslag liggen aan religie. Soms haalt het dat niet, dan wordt het filosofie. Dat kan ook. Dat van de oude Grieken met name... maar toen maar weer. Maar het begint met het schrijfwerk. Dat is die griffel die dat uitbeeldt. En kijk, dit wordt vermeld terwijl we zo net gelezen hebben in de laatste versen van hoofdstuk 31, de twee stenen tafelen, beschreven met de vinger Gods. En in 32 vers 16... lezen wij, vers 15 lezen wij, deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk en het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. Komt het u ook niet overdreven voor dat er staat geschrift, geschreven, gegraveerd? Hoeveel keer staat het er nou? En terwijl God zijn woord schreef, graveerde in die stenen, had je op aarde, daar beneden onderaan die berg Mozes, die met een griffie bezig was om dat gouden kalf te graveren. Toch? Hè?
Je zei weer Mozes.
Wat zei ik weer Mozes? Ach, ik had Aaron moeten zeggen, sorry mensen. Was Aaron bezig? Aaron die geacht werd de lichtdrager te zijn? Aaron die wij kennen, historisch is het enigszins problematisch hier, maar Aaron die wij kennen als het hoofd van de religie, van de godsdienst, dat wordt hij ook, onder de wet, de hoge priester, met de grote verzoendag in kluis en al dat soort zaken. En het is notabene die Aaron die verantwoordelijk gaat worden, of al is, weet je veel, voor het woord van God, namelijk om die stenen tafelen ook te bewaren enzovoorts. En dat gaat hij ook daadwerkelijk doen. Je zou zeggen, hij heeft zich hier gedisqualificeerd. Nee hoor. Dus ik denk dat het een goddelijke bediening was die hij uitvoert. Het is de wil van het volk, maar tegelijkertijd is het illustratief voor wat later zou gebeuren. En als je dan toch wat lelijks moet zeggen van Aaron, moet ik u zeggen dat dat later inderdaad gebeurd is door zijn afstammelingen. Want als er één toepassing is van deze geschiedenis als profetie, als het op één manier vooruitwijst naar een toekomstige gebeurtenis, is het de omstandigheid dat bij gelegenheid het oude verbond als zodanig geacht werd verbroken te zijn, eigenlijk al, dat de Heer zijn aangezicht verborg en hij stuurde het volk, of wat er van over was, in de ballingschap. En daar in de ballingschap werd onder leiding van de Aaronitische priesters, want legaal was dat nog steeds, onder leiding van de Kohanim, de priesters, onder leiding van de Levitische priesters, werd de Talmud geschreven. Werd de grondslag gelegd voor het judaïsme, vergis u niet. Ik zeg echt niks verkeerds en ik kan niemand aanstoten nemen. De grondslag voor het judaïsme is niet de Bijbel, is niet de Tenach, is niet de Torah, het is de Talmud. Dit is doorslaggevend. De Babylonische, zo heet die echt. Ik heb er een exemplaar van in de kast staan. Het heet echt officieel de Babylonische Talmud. Niet te verwarren met nog latere geschriften, dat heet dan de Jeruzalemse Talmud. Toen zegt in Babel. En daar waren het de priesters, de Aaronitische priesters, de zonen van Aaron, die daar een godsdienstig systeem in elkaar gezet hebben. Of hoe zeggen ze iets? Ontwikkeld hebben. En daarmee kwamen ze dus eventueel terug uit de ballingschap. Ja, niet alleen naar Jeruzalem of Judea of Galilea, maar de hele wereld over, overigens. En zo vinden we de situatie in nieuwtestamentische tijd. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen enzovoorts. Maar dat was een eigen dunkelijke godsdienst. Dat is waarvan de Heer zei, die heb je zelf gemaakt. Het zijn je eigen wetten die je in de plaats van die van de Heer gesteld hebt enzovoorts. En daar is dat gouden kalf primair de uitbeelding van. Secundair blijft waar wat ik eerder op de avond gezegd heb. Het hele judaïsme staat model voor, is een tamelijk overdreven, ik wou niet belachelijk zeggen. Ja, ik lach er ook niet om hoor. Echt niet. Maar het is, laten we zeggen, overdreven. Karikaturaal is het wel, overdreven voorbeeld van alle religie. omdat het nergens toe leidt. Aan de ene kant ligt het er allemaal zo dik bovenop. Mensen houden daar ook van, heb ik achteraf begrepen. Ik snap nooit waarom. Van de show. Ik zeg, dan kun je beter naar Holiday on Ice gaan of zoiets. Er zijn nog een paar ideeën, maar die vertel ik u in de pauze dan wel. Maar voor de show. En vinden ze mooi. Het ritueel. Vraag het maar na aan een Rooms-Katholiek. Vinden ze prachtig. Maar het dient tot niks. Dan moet je je laten meeslepen door wat je ogen zien. Maar je moet je verstand erbij op nul zetten dus. Je emoties de vrije loop laten. Maar je weet hoe het met je emoties is. Dat is net als het weer. Dat schiet niet op hoor. Daar heb je niet zoveel aan. Dat is niks zo veranderlijk als het klimaat. Als het weer. Dat we niet over het klimaat hebben. Maar... Iemand anders legt nog wel een keer uit wat het verschil tussen die twee is. Daar moet je jaren voor doorgeleerd hebben, maar doe maar weer. Maar dat wil je niet. Je wil vastigheid, je wil waarheid weten. En waarheid per definitie is dat wat blijft. Dat is de klassieke definitie van waarheid. Al bij de ouden. Met recht klassiek. En in de Bijbel is dat ook zo. Maar ja, daar gaat het niet meer over. Men raakt dat kwijt, men raakt de Heer kwijt, men is Mozes kwijt, is de berg op, men hoort daarvan niks meer. En dan zeggen ze, nou, dan gaan we zelf maar wat doen. Steken we zelf wat in elkaar. En het is echt een godspunt om een Joods woord te gebruiken. Want het verhaal was dat Israël in het vaderland, in het beloofde land zelf, zich van de Mosaïsche wet nooit veel heeft aangetrokken. Nauwelijks iets, moet ik u zeggen. Judaïsme, de Joodse godsdienst, bestond niet. De Mosaïsche wet werd niet gehanteerd. Dat is de reden waarom ze het land uitgezet werden. En toen dat eenmaal allemaal achter de rug was, een einde was gekomen aan het tienstammenrijk en aan het tweestammenrijk. En de Joden in ballingschap waren in Babel. Toen hebben ze daar een godsdienstig systeem ontwikkeld. Ja, ontleend aan. Ontleend aan. Oké, afgeleid. Afgeleid van de wetten van Mozes, om zo te zeggen. En dat was het dan. En toen het niet meer hoefde, hebben ze er nog iets anders voor in de plaats gesteld dus. Toen de Heer zei, laat me zitten, ik sluit een nieuw verbond. Wat ook niet nieuw was, maar wel de manier waarop hij het zei. Ik maak een nieuw verbond. Toen zeiden ze, laten we nou maar gauw dat oude doen opleven. Maar goed, en daar zit je dan mee tot vandaag. Maar dat is niks anders dan het gouden kalf. En feitelijk elke godsdienst valt daaronder. Vandaar dat ik er niet zo'n probleem mee heb dat de evangelische omroep kort geleden een gouden kalf heeft gekregen. Hè? Ik had zo'n ding door het raam naar buiten gesmeten. Als binnengekomen was, maar het komt niet binnen. Maar ja, het zijn vreemde dingen. Dat mag voor mij allemaal hoor. Ik lig er echt niet wakker van dat soort zaken. Maar dat is toch raar allemaal. Hè? In de Bijbel heet het afgoderij. Dit. En bij ons heet het godsdienst. Religie. Het is toch mooi dat die mensen een religie hebben. Ik probeer het woord geloof te vermijden natuurlijk, logischerwijs, omdat dat wat anders is. Hè? Ze waren geloof kwijt, ze zeggen, er komt niks meer van terecht van die Mozes enzovoorts. En in plaats van geloof krijgen ze dan een godsdienst. Ziet er mooi uit. Het is een nieuwe variant, dat heet vooruitgang. Progressief cent is een variant op die van Egypte, maar van Egypte, dat was al lang uit de tijd, hè? Die apis, die oude stier. Er moet eens wat nieuws komen, dus dan hebben ze nu opnieuw een gouden kalf. Ziet er prachtig uit. Zie. En toen zeiden zij, hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte dus een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit is uw God, Israël. Nou ja, dus vertaald met dit zijn uw Elohim. Dit zijn uw goden, Israël, die je uit Egypteland opgevoerd hebben. En als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. Dan is het toch weer enkelvoud. bouwde hij een altaar voor hetzelfde en Aaron riep uit en zeide, morgen zal den Heere een feest zijn. Waarna de vraag is, blieft u nog peultjes? Ja. Dan zijn ze de Heer kwijt, maken iets zelf en gebruiken de naam van de Heer ter aanduiding van hun zelfgemaakte God. Maar dat is niet de Heer. Heb u dat nog? Het is een andere God. Nou ja, het is geen God. Het is, het is geen God. Ik heb de laatste weken moeten spreken over Jesaja, 40, 41, 42, 43, 44, ik ben bij 46 geloof ik inmiddels, weet ik het. En om de havenklap staat er dan hoe dat gaat met die afgoden. Over die ambachtslieden, die maken dan zo'n ding. Die zagen een boom om en hakken de brandhout van en houden ze een stukje over en maken ze een god van. Die vergulden ze enzovoort en zetten ze neer. En gisteren had ik het weer hoor, in nog steeds in Jesaja 45. Ik weet niet voor de hoeveelste keer het nou voorbij kwam. En dan zetten ze dat ding neer, zo van, dan moet hij blijven staan. Zo staat het er dan ook, hè. Ze zijn bang dat het ding wegloopt en zo. En het kost een boel geld en ze doen er allerlei moeite voor. In het zweet huns aanschijnt maken ze hun eigen god waar ze niks aan hebben, die niet hoort, die niet ziet, die niet reageert. En die dan maar een beetje staat op de schoorsteenmantel, roep ik altijd. Of waar die maar op staat dan, een beetje veel. Zie? En dat is dan het heiligdom in huis. Bespottelijk toch?
Kerstboom?
Maar ik kijk wat anders tegen een kerstboom aan. En ik heb het niet over die beelden, want die beelden zijn de uitdrukking van de gezindheid van de mens. En van Rob Hoogland, die denkt dat God er is om een beetje voor ons te zorgen, te doen wat wij willen. Enzovoort. Dat is zijn zelfgemaakte God. En hij zegt, ja, maar die bestaat niet, dat is een menselijke vinding. Gelijk heeft hij. En daarmee denk je dat er überhaupt geen God bestaat. Hey, daar zit die falikant naast. Maar ja, maar zo is dat overal. Nee, meer hoef ik daar toch niet van te zeggen. Dat is met al die religies zo. Dat is allemaal flauwekul. Dat heeft men bedacht. Paulus zegt, er bestaan geen afgoden. Er is maar één God, er bestaan geen afgoden. En voor zover ze toch bestaan, zijn het demonen. Alleen een gouden beeldje, dat is niet een demon. En dus betekent die uitspraak van Paulus dat bij gelegenheid demonen zich ervan bedienen. En het zich laten aanleunen en eventueel bereid zijn om hier en daar wat gekke dingen te doen. En soms zelfs dingen te zeggen, die ook nergens op slaan overigens. Maar zo gaat dat. Maar het is geen God. Nou ja. En dan te zeggen, morgen zal de Heere een feest zijn. Maar dat is niet de Heere. En daarom stel ik het op prijs dat de Joden de naam des Heeren dus toch maar niet gebruiken. Want die God die zij dienen is niet de Heere. En ze willen hem dus ook niet noemen. Redelijk terecht. Want in werkelijkheid, ze hebben hun eigen godsdienst gemaakt. Dat is waar deze geschiedenis om gaat. En het is wel gezellig, het wordt een groot feest. Met eten en drinken en spelen, al wat erbij hoort natuurlijk. Enzovoort. Zo wordt het verder beschreven. En zo ziet religie er nou eenmaal uit. Dat gouden kalf is dus de uitdrukking op profetische wijze van religie in het algemeen, maar echt in het bijzonder van het judaïsme. Dat is die religie of godsdienst die we eigenlijk in het hele Oude Testament niet tegenkomen. Nou ja, komen het wel tegen in de laatste drie Bijbelboeken van het Oude Testament. Dat wil zeggen bij de zogenaamde profeten, de post-exilische profeten. De profeten van na de ballingschap. Haggai, Zacharia, Malachi. En daar, ja, daar word je ermee geconfronteerd, maar daar wordt van Gods wegen ook gezegd dat het niet naar zijn wil is. En daar wordt bovendien opnieuw aangekondigd een nieuw verbond. Want zo zou dat gaan. Maar in het algemeen, judaïsme is uitgevonden in de ballingschap en wij komen het in de Bijbel concreet tegen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, wat er verder volgt. En dat heette Joodse inzettingen. Dat wil ik u nu laten zien, want zo spreekt de Bijbel daar ook over. In Matthäus 15... Matthäus 15, daar staat boven het hoofdstuk de inzetting der ouden. Ik vind het een aardige uitdrukking. De inzetting der ouden. Van wie? Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën. Dat wil niet zeggen dat de fariseeën niet schriftgeleerd waren en dat het een andere categorie is. Het wil zeggen dat het schriftgeleerden waren uit de fariseeën. Dat wil zeggen orthodoxe schriftgeleerden. Want schriftgeleerden en fariseeën zijn er niet twee categorieën. Het is één categorie. Dat is gewoon een stijlfiguur, zo. Wij kennen dat niet zo, maar dat is hoe men dat schreef in de oudheid. Schriftgeleerden en fariseeën. Fariseeën is schriftgeleerden. En ze kwamen van Jeruzalem. En ze vroegen aan de Heer, waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Want der ouden, zo noemen ze dat. Noemen ze het zelf, de inzettingen der ouden. Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Voor het eten. Want de Joden moeten hun handen wassen voordat ze gaan eten. Hè? Ja, dat wordt ons aanbevolen, de moslims ook trouwens, bij de moslims. Ik weet niet of u er ooit gezien hebt, ik weet niet, hier in Nederland weet ik helemaal niet hoe dat gaat. Maar één of twee keer waren wij op die, wat men een tempelplein noemt, daar kom je als toerist tegenwoordig echt niet meer. Maar voor een bezoek zelfs aan de Dome of the Rock daar. En daar heb je buiten, om de ding heen, dat is een achtkantig ding geloof ik, hè? Daar buiten omheen heb je overal wasgelegenheden. Gewoon buiten. Want voordat die moslims daar naartoe gaan, moeten ze reinigen. Handen, voeten, gezicht, weet ik het allemaal. Het is klassiek, in allerlei godsdiensten vind je dat, reiniging. Mensen moeten gereinigd worden, dat weten ze wel. En ik bedoel het nou dus toch weer overdrachtelijk, hè? Symbolisch. Een mens is besmet, is een zondaar, hij moet er vanaf. En hij drukt zich zo uit. Zelfs bij Pilatus, van wie bekend is dat hij de rest van zijn leven zijn handen heeft staan wassen. Nou ja, in de Bijbel staat dat hij dat deed. In onschuld heet dat. Maar als hij in onschuld was, dan had hij zijn handen niet hoeven wassen. Dus er klopt iets niet aan de uitdrukking. He? En andere mensen die wassen zich in de Ganges. He? Wat toch een beetje problematisch is, lijkt mij, om je daarin te wassen. Maar vooruit. Dan maar liever de Rijn. Dat klinkt tenminste schoner. Ja. Gewassen in Rijnwater staat er toch in de Hebreeën 10? Nou ja. Of in de Jordaan, weet u nog, 7 keer onder in de Jordaan. Of in de rivieren van Damascus. De Parpar, hoe heet die andere ook weer? weet ik veel. Het is klassiek. Men moet gereinigd worden. Ja. Maar ja, waarom doen ze dit, is de vraag. Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden, want ze wassen hun handen niet wanneer ze brood zullen eten. Maar hij antwoordde, zei, onbedullig, hè, zo'n onderwerp. Maar goed, maar hij antwoordde, zeide door hen, waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende, eert uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geen zin zal eren, die voldoet. En gij hebt al zo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen. Mij gaat het feitelijk alleen om dat vers, hè? Vers 6. Gij hebt Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Met als toelichting, met woorden van Jesaja notabene in vers 8. Dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. Nou, dat is wat religie is. Dat laat het hart en dus de inwendige mens leeg. Maar het woord van God, de waarheid, vult het hart. De inwendige mens. En God ziet het hart aan. De mens ziet aan wat voor ogen is. De mens heeft belang bij een wet. Om een schoon gelaat te kunnen tonen, schreef Paulus in Galaten 6. Maar voor God is dat waardeloos. Voor God gaat het om wat in het hart van de mens is. Maar hier staat, gij hebt Gods gebod krachteloos gemaakt door uw. Dat wil zeggen, door uw eigen inzetting. En dat is dus de Joodse, hetgeen overigens herhaald wordt in Marcus 7. Dat is gewoon dezelfde gebeurtenis, maar dan door Marcus beschreven. Daar heet het de Farizeeën en de overlevering, de ouden. Maar die ouden zijn dan toch niet de aartsvaders, hè? Dat zijn de rabbies, en wie het maar waren, die Talmud samengesteld hebben. Maar in Marcus 7 vind je iets dergelijks. Ze zagen, dat, vers 2, dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten. En ze berispten hen, want de fariseeën en al de joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzetting der ouden. En van de markt komende eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er die ze aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der drinkbekers en kannen en koperen vaten en bedden. Je moet van alles die mensen hebben smetvrees. Dat is neurotisch. Dat is het niet, het is religie. Maar ja, maar het is het wel. Ja. En daarna vraagt hij aan de fariseeën en de schriftleerden, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzettingen der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zei tot hen, terecht heeft Jesaja van u geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, namelijk wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen, doet gij velen. En hij zei tot hen, gij doet Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. En zo verder. Zie, volgens de Heer zijn de Joodse inzettingen gekomen in de plaats van de Mozaïsche. Zoals het gouden kalf kwam in plaats van het woord de wet Gods. Dat is wat het is. Maar het wordt beschreven als afgoderij. Herinnert u zich trouwens Genesis 37. Dat is de introductie van Jozef, van de geschiedenis van Jozef. Waar Israël, vers 13 heet hij Israël, zodat hij weet dat het profetisch is wat nu gebeurt, want hij heet gewoon Jacob. Maar hier heet hij Israël in vers 13. Zo zeide Israël tot Jozef: wijden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zei tot hen: zie, ik ben, zei Jozef. Ga ik doen. En er was het gaat toch heen, ziet naar de welstand van die broeder en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en hij kwam te Sichem. Maar daar waren zijn broers niet. Daar hadden zij zullen zijn, hadden zij moeten zijn, maar zijn broers waren niet bij Sichem. Zij waren in Dothan. Dat is vers 17. Jozef dan ging zijn broeder na en vond hen te Dothan. Van onbekende oorsprong staat er dan in een van mijn naslagwerken bij de naam Dothan. Maar ja, moeilijk is het toch echt niet. Dothan komt van dat, met een uitgang erachter, Dothan. Het is van dat. En dat betekent een wet. Een regel. Een decreet. En wij kennen het woord. Nou ja, degene die de kruiswoordpuzzels oplossen, kennen het in elk geval. Daar heet het adat. Kent u dat woord, adat? Niet? Doen jullie geen kruiswoord? Nee? Nee? Hebben jullie geen toilet? Nou ja, nou.
Hij doet
in de wasbak. Oké. Adat, dat heet gewoonterecht. Adat, dat kennen wij nog steeds. Dat is een goed Nederlands woord. Dat staat voor een soort recht dat ontstaan is uit de traditie. Het was altijd zo, sinds weet ik hoe lang. En daarmee is het een recht geworden. Als je je personeel elk jaar een extraatje geeft rond Pasen. Dat mag ook met kerst, dat weet ik niet. Als je dat elk jaar doet, denk dan maar niet dat je na een jaar of 10 daarmee op kunt houden. Echt niet. Want dan hebben ze er recht op. Omdat het altijd zo was. Want dan gaan ze erop rekenen. Nee, ik weet het serieus. Ik heb zo'n geval bij. Nou ja, daar heb ik kennis van genomen, zal ik maar zeggen, van zo'n situatie. Dat heet adat, gewoonterecht. En het is nog het meest bekend eigenlijk uit de geschiedenis van Nederlands-Indië. Want het probleem met het bestuur van Nederlands-Indië was gelegen in dat daar allerlei adat was, gewoonterecht, waar je dus met je Nederlandse wetgeving of met de wetgeving door de overheid niet doorheen kon breken. Het was altijd zo geweest, dat kon je niet veranderen. En heel wat zogenaamde misstanden in Indië, waar de Nederlanders de schuld van gekregen hebben, waren misstanden die er al lang bestonden, ook zonder de Nederlanders. Want het was gewoonterecht, zo leefde men daar. En in onze ogen zijn het dan misstanden, maar die zijn nauwelijks veranderd kunnen worden. En daarna hebben de Nederlanders er de schuld van gekregen. Nee, dat geldt niet voor alles wat er misging, maar toch, ja. Adat. Maar Dothan wordt vertaald niet met wetten, maar het wordt vertaald met hun wetten. Dus het is niet dat, het is Dathan. Dathan, kennen jullie nog? Dathan. Korach, Dathan en Abiram. Gaat ook over hun eigen wetten. Maar goed, hier hebben we het over Dothan en dit is van belang, want wat hier beschreven wordt in Genesis 37, ik hoop dat u dat laat op de avond nog enigszins volgt. Dit is de introductie van Jozef. Het Nieuwe Testament begint ook met een introductie van Jozef. Bij de geboorte van Jezus en bij zijn opstanding heb je ook een introductie van ene Jozef. Dat is dan een andere Jozef. Nou goed. En dan heb je nog Paulus. Maar voordat Paulus ten toneel verschijnt, hij liep daarvoor al in de vestibule, maar voordat hij op het toneel verschijnt, is er ook ene Jozef. Die wij kennen dan, die leg ik dan maar uit, die we kennen als Barnabas, maar die heette Jozef. Nou goed, want waar we mee van doen hebben, is met de merkwaardige situatie dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dan ben je niet terecht bij Judas, maar dan ben je terecht bij Jozef. Hetgeen ook de naam was van een tienstammenrijk tegenover een tweestammenrijk. Dat weet u toch, hè? En Jozef, die geïntroduceerd wordt met een veelvervige rok en dat soort zaken meer, die dus meteen aangekleed wordt als de toekomstige eerstgeborene, die Jozef, en die via zijn dromen trouwens aangekondigd wordt als koning over heel Israël feitelijk. Die Jozef wordt erop uitgestuurd om eens te kijken hoe het met het volk staat. En het volk, dat wil zeggen zijn broers, zullen zijn of zoiets in Sichem. Dat is de eerste plaats in het beloofde land waar Abraham zich ooit vestigde, Sichem. Daar begint het verhaal altijd mee. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar die broers waren niet waar ze moesten wezen. Ze waren in Dothan. Dat wil zeggen, ze namen niet hun goede positie in, maar ze hadden in plaats daarvan hun eigen wetten. En dat is de beschrijving van het Joodse volk, in elk geval, bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar komen de zegeningen van Jozef, van het eerste geboorterecht, die worden gepredikt, die komen tot stand via de Heer Jezus, zijn dood en opstanding en de prediking van het evangelie, daar heb ik alle drie de Jozefen impliciet genoemd. En dan, maar het Joodse volk is in dood dan. Ze hebben hun eigen wetten en houden daaraan vast. En daarmee raken ze de zegeningen van Jozef kwijt. Dat wil zeggen, die komen niet bij hen terecht. Kortom, daarom wordt de zaligheid gegeven aan een ander volk. Heb je dat nog? En Jozef verdwijnt dus ook inderdaad van dit toneel, want dat is wat in dit hoofdstuk allemaal beschreven wordt. Heden, verschenen en verdwenen. Dat is Genesis 37. Jozef komt op, heel hoog, op en daarna af tot in de put en daarna in slavernij in Egypte. Hebben u dat nog? Daarna wordt het een en ander nog toegelicht in het daaropvolgende hoofdstuk, want er is wel degelijk een verband tussen 37 en 38. Maar dat is nu buiten de orde. Ik heb het alleen maar over hun eigen wetten. En het gouden kalf drukt precies datzelfde uit. Hun eigen wetten. Hun eigen systeem. Zelf geschreven, zelf in elkaar gezet. In strijd met de woorden uit bijvoorbeeld Deuteronomium, hoofdstuk 4, waar al staat: tot dit woord dat ik u geboden heb, zult gij niet toedoen of afdoen. Iets wat wij kennen waarschijnlijk uit het boek Openbaring natuurlijk, waar dat dan staat, woorden van gelijke strekking. Maar ze doen er wel aan toe of af. Dat wil zeggen, we hebben net gelezen in Exodus 31, dat de Heer geschreven heeft, de vinger Gods geschreven heeft op de stenen tafelen. En daarna lezen we hoe Aaron als vertegenwoordiger van het volk zelf aan het schrijven gaat met één griffie. En daarna verdwijnt dus het door God geschrevene. Dat wil zeggen, de twee stenen tafelen worden verbroken. Dat is wat er gebeurt. En ik zeg het nog maar een keer heel hard. Dat gouden kalf is, mag dan uitbeelding zijn van alle afgoderij. Maar het is in de eerste plaats een uitbeelding van het judaïsme, ontwikkeld door de zonen van Aaron, door de priesters uit het jodendom enzovoorts. En abusievelijk, ik bedoel ten onrechte, noemt men het dan toch nog de Heere. Men zal de Heere een feest vieren, maar het is voor het gouden kalf. En daarna, daarna raakt men de naam Heere vanzelf kwijt. Die wil men dan ook niet meer uitspreken, maar dat is onderdeel van het systeem, uiteraard. In Spreuken 30 trouwens, vers 6, even voor de statistiek, zo wat losse uitspraken. Spreuken 30 vers 6 staat, doe niet tot zijn woorden opdat hij u niet bestraffe. Voeg er niks aan toe. Vroeg of laat komt dan iemand, maar hoe zit het dan met de belijdenisgeschriften? En dan zeg ik, ik ben er stellig van overtuigd dat ze goed bedoeld zijn. Maar u weet toch hoe dat is met dingen waarvan je moet zeggen dat ze goed bedoeld zijn? Je had het niet hoeven zeggen dat ze goed bedoeld zijn als ze ook goed waren. Maar je moet zeggen dat ze goed bedoeld zijn, omdat iedereen weet dat het dus helemaal uit de hand gelopen is. Ja, het is goed bedoeld. Ja, maar wat er met die zogenaamde belijdenis geschreven... eigenlijk vertel ik het nu verkeerd om. Hadden ze maar niet de plaats van de Bijbel ingenomen. Daar heb ik er geen probleem mee. Maar als ze als een soort blauwdruk als het ware over de Bijbel heen gelegd worden... Ja, dan heb ik een groot bezwaar tegen. U weet wel, wij mochten wel de Bijbel uitleggen, maar dat moest dan wel volgens de drie formulieren van enigheid. Ik heb het krantartikel nog bewaard, waar dat in staat. Want ja, ik denk dat het andersom moet. Ik denk dat je de drie formulieren van enigheid, wat het ook wezen mogen, dat je die moet beoordelen aan de hand van de Bijbel en niet andersom. Maar ja, men meent het echt. En daarmee heb je dus een gouden kalf gecreëerd. Begrijp je goed? Ik heb niks tegen commentaren op de Bijbel. Als het maar niet in de plaats van de Bijbel komt. En waar men het in de plaats van de Bijbel legt en hoger taxeert dan de Bijbel, wordt het afgoderij. Het is ook het verhaal van de verhoogde slang van Mozes in de woestijn, weet u nog. Later lees je ergens in de Bijbel dat men die slang, die verhoogde slang, nog bewaard had en dat men die begon te vereren. En toen werd het afgoderij, toen hebben ze hem vernietigd, alsnog. Het was goed bedoeld, het was een type van Christus, een verhoogde slang. Type van de Messias, de zoon des mensen in de hemel. Volgens Johannes 3 in elk geval. Volgens mij, volgens nummerie ook gewoon, maar toen maar. Maar het is losgemaakt van de eigenlijke betekenis. Het gaat een leven op zichzelf krijgen. En daarmee wordt het afgoderij. En dat is het dan. En dan gaat het fout. Nou ja. Doe niet tot zijn woorden toe dat hij u niet bestraft. In Colossense, trouwens, maar ik neem aan dat u die uitspraak allemaal zo wel uit het hoofd ook kunt. In Colossense 2 lezen wij, met de woorden van Paulus, dat u niemand vervoeren. Vers 8. Ziet toe dat niemand u als een roof, als diefstal, vervoeren, kidnappen noemen we dat tegenwoordig, vervoeren, afleiden. Ziet u dat niemand je als een roof, als diefstal vervoeren door de filosofie? Namelijk de ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld. Dat zijn allemaal termen ter aanduiding van hetzelfde dus, hè? Van wat mensen allemaal bedenken. Laat je er niet door meeslepen. Want het leidt je af van de waarheid. Van Christus namelijk en daarmee van de werkelijke wijsheid. Want Christus is degene volgens vers 3 in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Let op, al de schatten der wijsheid. Het is niet eens alle wijsheid en kennis, maar alle schatten. Het is namelijk waardevol en dat is omdat het waarheid is. Zie je? En menselijke filosofie is feitelijk diefstal. Het leidt de mens af van de waarheid en van Christus. Nou ja, dat is de functie van het gouden kalf. De Heer wordt aan de kant gezet en men gebruikt de naam van de Heer ter aanduiding van hetgeen men zelf geconstrueerd heeft. Vandaar dat atheïsten, verstokte atheïsten zeggen, al die goden die de wereld kent, zijn door mensen zelf bedacht. En ze hebben gelijk. Als je het over religie hebt, ja, hebben ze gelijk. Ja. Alleen onze God is niet door ons bedacht. En daar hebben we het nu over, hè. Ziet u dat u niemand vervoert als roof, als diefstal. En het heet dus geboden en leringen der mensen. In vers 22 namelijk, heet dat zo. Want al dit soort wetten, regels, instructies, daarvan staat welke, in vers 22, welke dingen alle verderven door het gebruik. Dat heet gewoon slijten. Ze blijven toch niet. Naar de geboden en leringen der mensen, of dat ingevoerd ertussen moet, weet ik eigenlijk niet, want ik kan hem ook lezen als deze dingen alle verderven door het gebruik, want zo gaat het nou eenmaal met geboden en leringen der mensen. Alles wat mensen bedenken wordt altijd weer achterhaald. Weet u dat nog? Wij moesten vroeger, toen op school, ik was nog net voor het anti-autoritaire tijdperk, maar goed. Dat heeft me niet veel geholpen trouwens. Maar wij moesten dan boeken kopen voor het nieuwe jaar. En dat moest dan wel van een bepaalde druk zijn. Want anders waren die boeken verouderd. Omdat de inhoud van die boeken was er weer achterhaald of veranderd. Men dacht er alweer anders over. Zelfs de rekenmethoden zijn onderweg een keer of 10 veranderd, geloof ik. Vandaar dat nou niemand meer rekenen kan. We hebben een zakjapanner, heette dat, maar zelfs die hebben we niet meer. Maar toen maar, het verandert allemaal. Maar er moest een bepaalde druk zijn, want anders enzovoorts. Tegenwoordig is het makkelijker, want tegenwoordig heb je geen boeken meer. Je kunt het gewoon allemaal opzoeken op internet, toch? Daar heb ik de indruk. Ik weet het eigenlijk ook. Ik wil het ook eigenlijk niet weten. Want ja, het illustreert alleen maar dit, dat wat de mens bedenkt vandaag is misschien morgen populair, maar overmorgen is het achterhaald. Het is altijd de waan van de dag. En nou denken we dat CO2 de wereld bedreigt, behalve in het Westland natuurlijk. Want daar zitten ze dringend verlegen om CO2, omdat Shell niet leveren kan. Want dan hebben ze dringend nodig om dat die gewassen te telen in die kassen daar. Het is supergezond spul voor de hele natuur. Maar iemand heeft bedacht dat het gat in de ozonlaag groter maakt. Heb je dat gat wel eens gezien dan? Ik ken alleen het varken van Bart. Dat staat een... maar goed, laat me zitten. Oh, het schiet toch op met die onzin. Maar goed, u zal het niet vermoeien met dit soort zaken. Maar het is wel erg bespottelijk. Ja, nee, het is een gouden kalf. Men heeft God afgeschaft, men heeft godsdienst ook afgeschaft, maar waar moet je dan voor leven? Nou ja, om de wereld in stand te houden bij mensen. Als je nou praat over hoogmoedswaanzin, kijk, dat is nou een voorbeeld van hoogmoedswaanzin. En waarom ik zeg, niet om me met de politiek te bemoeien, maar wij als gelovigen worden geacht tegenovergestelde te zijn. Nederig, wij laten ons onderwijzen. Door Christus, want zo heet dat, door de hoge priester van het Nieuwe Verbond, Christus, die het woord Gods is en in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En die leert ons dat hij degene is die de wereld in stand houdt. Zolang als nodig is, zolang als hij het nodig vindt overigens, en daarna zal die wereld toch vergaan. Maar niet door een teveel of een te weinig aan de een of andere stof of gas of wat het ook maar is, maar gewoon vanwege een oordeel Gods. Natuurlijk kan de wereld niet blijven bestaan. Natuurlijk heeft de mens niet het eeuwige leven. En ons wordt van alles aangereikt om het menselijk leven te verlengen en wellicht om het bestaan van deze planeet, wat geen planeet is overigens, maar bij wijze van spreken dan, om de aarde, bestaan van de aarde te verlengen. Maar het heeft geen zin. Hij vergaat toch. Omdat hij niet kan bestaan als zondige wereld. Als oude schepping, dat is wat de Bijbel ons leert. De eeuwen door, langs allerlei verschillende wegen. Zie? Maar de mens is geneigd zich daar niks van aan te trekken en er iets anders voor in de plaats te stellen. Maar alles wat hij hoog acht en waar hij voor leven wil, is per definitie religie. Het is in de plaats van de dienst aan God. En wij zouden er beter aan doen om ons te onderwerpen aan de Heer, aan zijn woord, en niks aan toe te doen, en zeker niet te leven uit Joodse fabelen die geboden der mensen zijn die van de waarheid afkeren. Die was nog even gauw uit Titus 1, vers 14. Zie? Maar te leven uit wat God ons meedeelt, wat God ons openbaart. En inderdaad, wij leven al zowat 2000 jaar, zeg ik dan maar, uit de losse pols, in een tijd waarin wij van de Heer niks meer rechtstreeks vernomen hebben. Hij is ten hemel gevaren. Hij is verdwenen in een wolk. U begrijpt toch waar ik het over heb nu? Net als Mozes in de tijd. En intussen was het niet de bedoeling dat we gouden kalveren maken. Maar u en ik weten dat het wel gebeurt, ook in het christendom. De Heer blijft weg, dus dan kunnen wij mooi zelf iets op poten zetten. En de Heer is het hoofd van de kerk, maar we hebben zo lang niks van hem gehoord. Weet je wat, we stellen een plaatsvervanger aan. Een stedenhouder. Die maken we tot Pontifex Maximus. Hetgeen een term was die honderden jaren ouder is dan het christendom. Want het is de titel voor de opperpriester van het oude Rome. Van voor de Nieuwtestamentische tijd. Maar het is de titel geworden van de paus. Dus af en toe zie je dat daar met grote pontificale letters staan. Pontifex Maximus. De hoge priester. Maar dat is hij niet, die paus. Begrijp je wel? Het is een gouden kalf. Dat is wat het is. Men heeft het zelf in elkaar gestoken. En dan neem ik dit voorbeeld. Maar ja, zoals ze zegt, het geldt voor alles wat de mens doet. Hij wil van God niet horen en hij maakt zijn eigen religie en probeert God daaraan te onderwerpen. Dan wel, hij probeert God voor zijn karretje te spannen. Het zijn geen plechtige uitdrukkingen, maar ik probeer het wel duidelijk te zeggen. En dat is wat hier geïllustreerd wordt in deze geschiedenis. Misschien ook karikaturaal. Zo van, hoe kan dat in zo'n korte tijd zo uit de hand lopen? Ja, dat weet ik ook niet, maar het is vermeld in elk geval voor ons, opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. En dat staat letterlijk dus in, wat het maar was, 1 Korinthe 10, meen ik. Deze dingen zijn hun lieden overkomen, ons tot voor, zijn beschreven ons tot voorbeeld, opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Nou, dat is wat het is. En we zien het om ons heen, overal, precies ditzelfde. We laten waarheid los en beginnen zelf te regelen. Ik heb het wel eens vaker gezegd en zeg het nu aan het eind van de avond ook nog maar een keer. Wij hadden vroeger op de Bijbelschool in Doorn, daar werd lesgegeven in gemeentebouw of gemeentestichting of gemeenteopbouw, praktisch werk enzovoort. En daar was daar iemand wiens naam wij niet zullen noemen, dat het Matsken was. En die kwam toen met zo'n pak, ik overdrijf niet, ik ben ze kwijt. Ik betreur het nog. Zo'n pak A4'tjes, waarin hij had bedacht de statuten voor een op te richten evangelische gemeente. En dat kregen de studenten allemaal mee, of ze het bestuderen moesten, weet ik niet. Ja, was dat zo? Dat weet ik nog. Hij werd ook weggegooid. Ik heb het van iemand gekregen ooit een keer, want ja, ik vond het wel gênant. Maar ik meende het te bewaren. Maar misschien heb ik het uitgeleend of zo, is, weet ik veel. Aan jou toch niet? Nee. Nou ja. Ik ben het helaas kwijtgeraakt, anders zou ik het demonstreren. Hoe?
Dat is een boek, Anders Denken.
Nou ja, dat weet ik.
Op internet.
En van de psychonauten, zijn, hij had een heel eigen woordenboek bedacht om zijn eigen theorieën vast te leggen. Met een eigen vocabulaire en alles erbij. Sorry. Nou ja, toen maar. En mensen vonden het nog prachtig ook, dikwijls. Maar toen maar. Maar dat is nou typisch een voorbeeld. Sorry, maar dat is nou typisch een voorbeeld van hoe dat niet moet. Je hoort van de Heer niet, dan gaan wij het zelf regelen en we leggen het vast en we schrijven een Talmud. Zoiets. Enzovoort. En het gebeurt nog steeds hoor, het gebeurt overal. Men is er altijd mee bezig om het werk van de Heer te dwarsbomen, om het over te nemen, om er zelfcontrole op te krijgen, enzovoorts.
Die van de Lutherbijbel dan? Lutherbijbel. De Lutherbijbel.
Nou, dat is gewoon een Bijbel, dus dat is een vertaling. Dus dat moet kunnen. Ik heb er ook niks tegen dat men boeken schrijft over de Bijbel, zodat we niet op de Bijbel komen te liggen. Ik roep dan ook altijd, ik heb een aanzienlijke, vind ik wel, een aanzienlijke bibliotheek. Allemaal over de Bijbel. Daar is een boel over geschreven. Maar ja, maar het ligt niet boven de Bijbel. Het zijn hulpmiddelen. Er zijn andere mensen geweest die de Bijbel bestudeerd hebben. Ook voor mij zal ik maar zeggen, ik stel dat zeer op prijs. Ik heb er ook wat aan. Maar dat blijft de Bijbel. Mijn vader zei trouwens gewoon, die zei, je moet de mensen nooit vertellen waar je het vandaan hebt. Je moet nooit je bronnen prijsgeven. Vond het altijd wat vreemd dat hij dat zei, maar hij zei het bij herhaling. Je moet nooit je bronnen prijsgeven. Maar achteraf, ik geef wel eens mijn bronnen prijs. Ik vind dat hij het ook wel eens van een ander mag horen, als dat zo zou kunnen. Al was maar om te laten zien dat wij toch niet de enigen zijn die er zo vreemd over denken. Ja, dus, maar ik begrijp het wel. Zijn punt was, het staat in de Bijbel en dat is je argument. Maar ik vind ook dat je mensen eer moet geven van wie je wat geleerd hebt. En dat deed hij trouwens ook toch wel. Maar goed, maar zo hoort het ook. En de Bijbel zelf doet het ook, verwijst terug naar oudere boeken in de Bijbel. Enzovoorts. Maar het gaat om het woord van God. Dat is het enige wat telt. En we hebben er fundamenteel genoeg aan. Een van de problemen is echt dat het woord schaars geworden is. En dat zeker in onze dagen de kennis van de Bijbel. Nou ja, met een generatie of met een generatie of twee compleet uitsterft. Men heeft er geen belangstelling meer voor. En dat maakt het dan moeilijk om zo'n schat aan informatie en aan kennis, om die in stand te houden. Daarom ben ik blij met dat men in het verleden geschreven heeft. Daarom ben ik ook geneigd altijd, ik kom wel eens in zo'n tegenwoordige boekwinkel waar dan zogenaamde bijbelcommentaren liggen of te koop zijn. En dan ben ik wel eens geneigd van huis wat mee te nemen en ernaast te leggen, bij wijze van spreken. Om te laten zien wat een armzalig gedoe wij tegenwoordig onder de neus geschoven krijgen. Zo arm, armoe. Omdat er zo weinig kennis is. Dat was dan toch een jaartje of 100 geleden wel anders. Maar wat gebleven is, ja, mensen zijn overleden en het houdt op en het interesseert niemand meer. Dat is de ontkerstening in onze dagen die uitloopt naar, zal de Heer nog geloof vinden op aarde? Philadelphia is achter de rug, we zitten in Laodicea. Dat gebeurde ook voor ik er erg in had, moet ik eerlijk zeggen, maar zo was het dan toch wel. Maar er blijft toch goud wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Maar daarom, geen gouden kalf, niks zelf bedenken, er is nergens voor nodig. We hebben het woord en dat moet genoeg zijn. In ieder geval, daarmee kun je voor de Heer verschijnen. Dan zeg je, Heer, ik had alleen uw woord. Dat was, nou ja, boven alles. Dat was doorslaggevend. Dat hebben wij gelezen. Dat hebben wij bestudeerd. Daar hebben we uit geleefd. Dat heeft onze levensbeschouwing bepaald. Dat heeft ons leren zien. De omstandigheden in de wereld. En het heeft ons inderdaad daarmee ook getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Nou ja, en dan hoop ik maar dat u dat ook wilt. Getrokken worden, toch, uit de tegenwoordige boze wereld. Want dat is wat de Heer doet door zijn woord. En wij willen hem daarvoor danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij inderdaad, zoals gezegd, aan het begin van deze avond, u meer en meer mogen leren kennen. Dat wij daadwerkelijk leren verstaan wie u bent en wat u doet en wat de zin is van deze oude zondige wereld waarin wij in de praktijk leven. Maar we danken u, Vader, dat u degene bent ook die ons trekt daaruit. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Uit de macht der duisternis en overplaats in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Wij danken u te mogen beseffen dat wij een ander huis hebben. Een andere bestemming, maar eigenlijk ook al nu een andere woning en een andere wandel in de hemel zelf. En dat niet omdat wij iets verdiend hebben of omdat wij het zelf bedacht hebben, maar omdat u het tot stand hebt gebracht in uw wijsheid en in bijzonder door het werk van onze heiland. Wij danken u dat wij die verlosser Israëls mogen kennen. Dat wij die ene heiland, die ene God, die ene Heer, die zaligmaker mogen kennen en mogen leven in zijn gemeenschap en dus mogen wandelen in het licht onderweg naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij willen u ook dankzeggen in het bijzonder dat wij vanavond hier mochten zijn. In alle eenvoudigheid, in alle nederigheid, met uw geopende woord voor ons. En met geopende harten en geopende oren, opdat dat woord ingang mogen vinden in onze harten en opdat het ons zou zalig maken, ook in onze ziel, namelijk wandel. En daarom ook, Vader, wij bevelen elkaar bij u aan, opdat hoe dan ook, dwars door alle omstandigheden om ons heen, uw naam in onze levens mag worden grootgemaakt. Richt u daarom ons oog op u, om Christus wil en uit genade. Amen.